De schriftlezing voor vanavond staat ons beschreven in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 8e hoofdstuk, de eerste 11 versen, dus Johannes 8, vers 1 tot en met 11, waar we des Heren woord al dus lezen. Maar Jezus ging naar de Olijfberg en des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde, leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden ze tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulken gestenigd zouden worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden ze hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, die van uw lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun consciëntie overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatsten, en Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover.
We gaan met elkander dus luisteren naar de prediking van het 7e gebod. Zondag 41, vraag en antwoord 108 en 109. Wat leert ons het 7e gebod? En dan zegt het antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Dan wordt dus gevraagd: verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en diergelijke schandelijke heden? En dan zegt het antwoord: bewijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geesten zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. En daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. We wilden samen gaan luisteren naar het onderwijs van onze geachte leermeester, dus de catechismus die ons lief is. En we beluisteren op grond van het onderwijs van de bruidegom van de kerk zelf, wie zonder zonde is. En dan zien we in de eerste plaats de zonde bedekt, in de tweede plaats de zonde ontdekt, in de derde plaats de zonde beleden, en in de vierde plaats de zonde vergeven. Onze catechismus wil ons dus voorgaan, geliefden, in de behandeling van de heilige wet des Heeren. En dan zijn we samen genaderd tot een gebod dat zeer ernstvol is. Zo ernstig dat onze catechisme zelf schrijft dat die zonde van God vervloekt is. En als u dan hebt uitgezongen, Heere, moet ik dan zo blijven? Zal het dan altijd zo blijven? Al ben ik dan oud geworden, maar zal ik dan nooit en te nimmer van deze zonde afkomen? Welaan dan, geliefden, we willen er samen met elkander over napeinzen, naar de catechismus en daarnaast of daarboven zelf, het heilige woord van de grote hoge priester, de bruidegom van zijn kerk. En u weet wat hij gezegd heeft. Als daar een vrouw gearresteerd is en door de fariseeën en schriftgeleerden tot hem gebracht is, dat hij durft te zeggen indien iemand zonder zonde is, die werpen eerst de steen op haar. En als er dan Eén was die zonder zonde was, dan hij. En hoewel hij recht had om als eerste de steen op die vrouw te werpen, ach, hij deed het niet en wij. Het is de zonde die het meest besproken wordt. Ze wordt besproken in de binnenkamer. Onderling gaat men er samen over napeinzen. En men komt tot de slotsom dat ze uiteindelijk maar voor in de poort gezet moeten worden tot schande. En dan zullen degenen die de stenen bij elkander gezameld hebben, die zullen niet laten om tot de laatste steen op dit bruidspaar, wat nog geen bruidspaar is, te gaan werpen. De geschiedenis is u bekend, dacht ik. Het gaat uiteindelijk niet meer over die vrouw. Ach, van die vrouw kan niet anders gezegd worden dan dat ze schuldig is aan het heilige, de woord van de Heere en voornamelijk aan het zevende gebod. Ze heeft het niet in stilheid gedaan vroeger. Als u dan eens terugdenkt in je eigen leven vroeger, men dorst eigenlijk over die zonde toch bijna niet te spreken thuis. Maar als je nu vandaag aan de dag komt, men bedrijft die zonde niet alleen achter de muren, maar men durft het in het openbaar rustig te doen en men wordt van hogerhand rijkelijk wordt men verdedigd. Wel nu, het gaat over Christus. Hij de reine heilige borg. Hij is opgeklommen tot de berg des Heeren, de Olijfberg. Waarom? Omdat dat zijn plaats was om te bidden. Te bidden voor zijn afhorerig volk, want anders is dat volk niet een overspelig volk, Met vele boeleerders hebben ze geboeleerd geleden. En hij klimt op tot zijn heilige vader. En hij vraagt verzoening door voldoening, door de volharding van de heilige wet des Heren. Ja, meer. Hij bidt ook voor zichzelf. Vader, verheerlijk nu uw zoon, gelijk uw zoon u verheerlijkt heeft. Hoe lang of hij daar gediend heeft en gebeden heeft, ik ben meestal kort. U ook, hij is er soms een hele nacht. Hij is er soms nacht en dag, biddende voor het aangezicht des vaders. En dan klimt hij af, en dan zoekt hij het heiligdom van Gods kerk. En daar zoekt hij zijn schuldig volk op, om ze te onderwijzen. Nee, niet alleen in de wet des Heer, dat is ook noodzakelijk, dat is zeker dubbel noodzakelijk. Maar hij onderwijst ze, zoals hij het alleen maar kan doen, in het heilige evangelie waarin hij het middelpunt is, waarin hij mag prediken, dat zelfs de grootste der zondaren, al was hij nog zo vuil van binnen en van buiten, dat hij in staat is om zelfs de vuilste, de grofste zondaar of zondares, ook de overspelige vrouw nog, kan reinigen door zijn reinigend hartebloed. Het wordt stil. En dan in ene keer wordt de stilte verbroken. Daar komen ze. Daar komen degenen die de wacht houden. Daar komen fariseërs en schriftgeleerden. Ze hebben een schuldige gevonden. Ik heb wel eens gelezen van iemand. Misschien hebben ze haar wel afgeloerd. Misschien hebben ze wel met open ogen en met een hart vol schuld genoten van de zonde van die vrouw. Maar ze hebben nu, hebben ze de gelegenheid, nee, niet voor die vrouw. Want wat is een vrouw? Het was vroeger de gewoonte, ook onder Hofni en Pinhas, dat men zelfs in de wandelgangen van Gods huis, dat men de zonde daar openbaar pleegde. Dus deze vrouw ook. Hoe durft ze? Een mens die in de zonde gevallen is, hij durft en zij durven alles. Ze hebben geen schaamte meer over, dus ook deze vrouw niet. Zij is op heterdaad betrapt. Ze hebben ze gearresteerd en zo wordt ze meegebracht. En ze hebben de wet niet vergeten om mee te nemen. En vooral de stenen niet. Als er dan gestenigd moet worden, en Mozes zegt het, dan zullen zij de laatste niet zijn om de stenen te werpen op deze vrouw, zodat ze de gerechtvaardigde straf niet zal kunnen ontgaan. De vrouw gearresteerd, bij Jezus Christus gebracht. En wat doet Christus? Ik heb u gezegd, hij is zonder zonde.
Wie overtuigt hem van zonde?
Al hebben ze hem wel beschuldigd dat hij een vriend van hoeren en van tollenaren was. En nu willen ze hem in het openbaar te schande zetten. En niet alleen die vrouw veroordelen, maar de stenen liggen gereed om de reine heilige borg straks te beschuldigen en hem te onteren en te stenigen. Wat doet Christus? Hij bukt zich. Dat heeft hij meer gedaan. In de stilte der eeuwigheid, toen heeft hij gebogen onder zijn kerk en onder de wille Gods. Kom, o mijn vader, om uw heilige wil te doen, daarom boogt hij. Maar hij buigt zich ook, zelfs onder de godsdienst, want hij moet ze gelijk geven. Dat de wet van Mozes het gebiedt, dat als men gegrepen is, dat men stenen op zulke vrouw kan werpen. Hij bukt zich bovenal voor die vrouw. En ik vraag het u, heb u ooit in uw leven, in de schuld waarin de Heere u ontdekte, moet eraan ontdekt worden. Wat in het verborgene geschiet, wat niemand weet, nee. Als iemand tot eens wist en ze scheurde me de mantel open en zij scheurde me het hart open. Wie durft te zeggen dat hij niet schuldig is aan heel de wet en in het bijzonder aan dit gebod? Is het niet bekend dat dit voor velen de boezemzonde is? En dat er geen zonde is die een mens meer onrein maakt dan die zonde. Waar men onder kan worstelen en waar men moet uit gaan roepen en zeggen, o God, onrein, onrein, onrein. En waar de begeerte wel eens is, wie zal me verlossen uit dat lichaam des doods en waar je erachter komt. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer onreinigheid dat je vindt. Een borg die bukt, is die wel eens voor u neergeknield? Is hij het wel eens geweest die je in die uren niet veroordeeld heeft? Terwijl Mozes de stenen naar u wierp en toen iedereen u aanwees als een onreine bruid en dat hij het niet deed. Hij bukt en hij schrijft in de aarde. Ik ben soms wel eens ons nieuwsgierig. Wat zou die in die aarde geschreven hebben? Ik weet het niet. Ik weet alleen maar dat er in Gods woord staat. Er zijn er die in de aarde geschreven staan. En dat staan we uiteindelijk allen van nature en aanvangende genade. Mijn naam staat in een vervloekte aarde met doornen en distelen bedekt. Daar staat mijn naam in beschreven. En onder mijn naam daar staat geschreven, schuldig aan alle geboden Gods en voornamelijk aan het zevende gebod. Als je niet meer hebt dan dat je geschreven staat in het boek van van de aarde, dan heb je misschien wel veel. Maar dan heb je tekort op weg naar de eeuwigheid. Maar nu geschreven, zegt Christus, een naam die geschreven is in de hemelen, als ik dat wist. Een naam geschreven door God de Vader. Een naam geschreven door het bloed van Christus Jezus. Een naam geschreven door de Heilige Geest bevestigd. Welaan dan, geliefde, dat is het voornaamste. Al zou ik ter alle zonden van Adams nakroost gebundeld vinden in mijn hart, geliefden. Ach, en dan toch ondanks dat alles een naam geschreven in de hemel. Het gaat dus over het zevende gebod. U hebt het wel begrepen wat ik bedoelde. Het is een verborgen zonde. Wie durfde er vroeger mee thuis komen? Wie? Welk kind durfde het openlijk te zeggen wat de zonde was tegen het zevende gebod? Het werd bedekt, gehouden. En daar waar de zonde bedekte werd gehouden, daar ligt ze ook in uw hart bedekt. Eigenlijk schaam ik me dat ik vanavond hier dan moet prediken. Ik hoef geen stenen te werpen, gelukkig niet. De Heere heeft me het recht ontnomen om als eerste de steen op te nemen tegenover u en tegen iedereen. Al heb ik ze wel in mijn hart soms liggen dat ik het niet vertrouw. Men kan rein voor Gods heilig altaar treden. En men kan eerlijk zeggen dat men niet behoeft te trouwen. Ach. Zegt mijn catechismus niet dat het niet alleen gaat over overspel in het huwelijk, voor het huwelijk, al is er dan niet één die een steen op me kan werpen, maar God is machtig om door de heilige wet om dat hart, dat vuile hart te scheuren, en om je te gaan ontdekken aan deze zonde, deze vuile zonde die in het verborgene gepleegd is, waar niemand wat vanaf weet, dan God alleen. O, het is een wonder, lieve vrienden, dat ik vanavond niet doodgestenigd word. Het is wonder, ja. En ik hoop dat ge met mij vanavond je hand hier in je eigen boezem steekt. Dan is het soms zo moeilijk om met je kinderen erover te spreken. Hè? En dan is het soms zo moeilijk om met de jeugd met de waarschuwende vinger naar boven te komen. En zeggen, jeugd, o jeugd, o jeugd. Kijk, als een mens zelf kennis krijgt en de Heere heeft hem nog niet gestenigd, dan kan hij alleen maar met tranen in zijn ogen, kan hij medelijden hebben met de jeugd van vandaag aan de dag, waar er zoveel middelen zijn, ach, middelen die u per automaat naar u toe kunt trekken, zodat onze jeugd mee kan doen in het vuile spel van de zonde tegen het zevende gebod. Ach, welke tijd beleven we toch En hoeveel moeders zitten er dan, soms ongerust te wachten bij de dochter, bij de zoon en soms in liefde de kinderen op te wekken om toch bewaard te worden voor die doorbrekende zonde die vandaag aan de dag overal gepleegd kan worden, ja. Een verborgen zonde, niet waar? Bij u en mij. Wij spreken zo dikwijls dat je eraan ontdekt moet worden. Hé. Bent er zo mee niet, ja. En als de Heere een mens gaat ontdekken. Nee. Dan zeggen ze vandaag aan de dag tegen mij, toen wier ik zondaar voor God of zondares. Ja, dat kan makkelijk. Maar durf nu eens te zeggen welke zonde was dat. Want als de Heer een mens gaat ontdekken aan zijn zondig bestaan, dan is dat niet in de ruimte. Maar dan word je op één zonde. Welke het dan ook is, vijfde, vierde, derde, zevende, achtste of tiende gebod. Dan word je stilgezet. Bij ene zonde. En wordt dat zonde een ontdekte zonde. Gelijk een David het doorleefd heeft. Hij had het bedekt. En hij wilde er niet overdenken, maar hij moest er overdenken. En hij schaamde zich dat hij er ingestapt was in een zonde wat hij nooit had kunnen denken. Dat hij als koning, de gekroonde Gods, dat hij daarin gekomen was direct. En het is het ontdekkende werk des geestes. Nee, David komt er niet mee voor de dag, dat had hij nooit gedacht. Maar er is eraan ontdekt geworden. Gij zijt die man. En dan komt het hele leven komt openbaar te liggen. Wie David was. Rachab de hoer. Deze zondares daar in die tempel. Is geestelijke familie van Rachab de hoer. Zij heeft haar leven uitgespeeld. Achter het rode koord, daar op de muren van Jericho. En iedereen wist het. En zij kon er niet mee in de schuld komen, totdat door het geloof, toen dat uur aanbrak achter dat koord. O, wat kan een mens dan ween? Wat kan hij dan schreien vanwege zijn onreinig bestaan? Wat kan hij dan tranen vergieten en zeggen, o God, nooit, nooit meer, Heer. Ik beloof het u van ganser harte. Ik beloof het u nooit meer. En er dan achter te komen met Paulus. Het willen is er wel, maar om het goede te doen, ik vind het niet. En daar is Rachab aan ontdekt. En daar is de wenende zondares aan ontdekt. En nu u vanavond hier in de kerk geleden, u hoeft mij niet te zeggen welke de zonde het was. Het hoeft niet. Als God het maar weet, dat er één zonde was die u plaagde en die u blijft plagen tot de laatste snik van het leven waar Paulus van zegt. En het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het kwade, ik wil het niet, o God, ik wil het niet. Maar mijn bedorven vlees, dat vraagt ernaar, Heere. O, verlos ons, verlos mij toch, o God, van die onreinigende gedachten, want het zit in je gedachten verward, het zit in je daden verward, het zit zelfs bij het kleinste jongsken in de kerk. Ach, ik hoef niet zoveel te zeggen, zelfs het kleinste jochie in de kerk, 15 jaren oud misschien, en dat hij erachter komt dat hij een jongsken is, en dat er van die boze, goddeloze, vuile gedachten zelfs bij een jongsken boven komt, en in het hart van een meisje niet te min geliefden, en daarom mag iemand en de jeugd voornamelijk wel vragen, Heere, bewaar me toch voor de onreinigheid van deze zonde. Wanneer, ach, als ik door ga preken, kom ik aan de helft nog niet klaar. Als ik alleen ben, vertrouwt u zich alleen, zeg. Vertrouw je je alleen op je slaapkamer? Vertrouw je dat? Vertrouw je dat, mijn lieve jonge mensen? Vertrouw je je dan? Hè? En dan verder, dominee. Als je met z'n tweetjes bent. Even oppassen, hè. Oppassen bij vader en moeder of bij een neef of een nicht, ja. Vertrouw je jezelf, zeg. Eerlijk wezen. Ik hoop vanavond echt eerlijk de zaken voor je open te leggen. Vertrouw je het als je in een groot gezelschap zit. En dan heb ik het nog alleen maar over het natuurlijke leven, ja. Maar als ik het dan eens heb over het geestelijke leven, dat God me te sterk geworden is en dat hij me een bruidegom heeft toebetrouwd, dat ik de zonde vaarwel gezegd heb en dat ik van binnen echt eerlijk gezegd heb, Heere, nooit meer, nooit meer. En dat ik er nou achter kom in mijn leven, dat ik een overspeler ben. En dat ik in elk groen gebouw, waar dan ook, dat ik zondaar ben. Ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze dan hebben ontdekt. En hoe meer ik ontdekt was, ik dacht dat het een zonde was. Zal ik het u zeggen, mijn lieve vriend? Ik heb wel eens gedacht, en dan hebben we het niet eens meer over het 7e gebod, kan hoogmoed wezen ook even. En dan dacht ik, als ik dat nou eens kwijt was, eerlijk, ik dacht als ik die ene zonde nou eens de baas was, ik geloof dat ik dan een volmaakt leven had, ja. Een rein leven en een heilig leven. Je hebt het geprobeerd, ja. En in plaats dat hij van één zonde afkwam. En dat het zich opstapelde. Die gezondigd heeft tegen één gebod. Is schuldenaar voor alle geboden Gods. Maar nou dat 7e gebod heeft vervloekt. Heb u wel eens gezien dat er ergens bij je familie thuis een schilderijtje hangt, een tekst, mooie tekst. Moet heden je huis zijn, de rokende Vlaswijk. Heb u wel eens in een huiskamer gevonden een tekst? Vervloekt. 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 En dan als een vloekwaardige over de wereld te gaan. Vervloekt. Zowel voor het huwelijk, in het huwelijk, weet u wat een voorrecht is? Als je gearresteerd wordt aan die zonde, en ze brengen je bij Mozes, ik ben eigenlijk bang voor Mozes. Er zijn mensen die durven zo makkelijk te spreken over Mozes. Dit moet ik en dat moet ik en zo moet ik leven. Dan heb ik geen leven meer. Dan ga ik als een vervloekt over de wereld. Als ze me bij Mozes brengen, dan word ik dag en nacht door stenen bijna doodgestenigd. Ze hebben die vrouw gebracht op het juiste adres. Bij Christus. Zonder zonde. Ziet Christus dan de zonde door de vingers? Nee. Hij heeft geleden. Hij heeft gebeden. Is het u nooit opgevallen dat Christus veel met vrouwen omging? En dat ze hem daarom beschuldigd hebben, omdat hij ongehuwd was. Dat hij een vriend van de hoeren was. En nou zijn hele familie. Als ik erover nadenk, kan ik alleen maar weten, joh. Zijn hele familie, zijn voorgeslacht, het is een hoerengeslacht. Een Rahab de hoer, een Tamar. En hij heeft er zich niet voor geschaamd om genoemd te worden een vriend van hoeren en van tollenaren. En daarom hebben ze stenen op hem geworpen. En ze hebben hem gestenigd van alle kanten. Ze hebben hem met woorden gestenigd. Ze hebben hem gestenigd met eigen handen gespijkerd aan de vloekpaal waarop stond vervloekt. Vervloekt. Vervloekt als een vervloekte. Voor een vervloekte. Wel aangenieden Zulkenborg. Daar wordt zij heen gebracht. Gelukkig. Hij bukt. Wie zal nogmaals zeggen wat hij geschreven heeft op de aarde? Soms ben ik er wel eens nieuwsgierig, belangstellend naar. Misschien denk ik wel eens dat er geschreven stond vervloekt. Misschien stond er toen bij u geschreven. Ik zal niet meer op u toornen. Ik zal niet meer op u schelden. O, welke gezegende dierbare borg. Hij neemt het op en hij zegt, o wonder, o wonder. Nee, hij neemt het niet op voor de zonde. Denk niet dat Christus de zonde goedgekeurd heeft. Nooit, nooit en te nimmer. Als er één is geweest die de zonde gehaat heeft, dan heeft hij de zonde gehaat. Hij haat de mens niet. Hij haat zijn volk niet.
Hij verafschuwt hun zonde. Maar een zondares zal bij hem bemind zijn. Zelfs deze vrouw die gearresteerd is, die gestenigd moet worden. En misschien zit er een in de kerk die zei, dominee, toen ben ik gearresteerd, toen, dat weet je nooit meer, hè. Als de Heer je gearresteerd heeft, op ene zonde getrapeerd, in de dadelijkheid, en toen met die ene zonde, toen, een verontruste consciëntie. Deze fariseeërs en schriftgeleerden die hebben nog een consciëntie. Tegenwoordig hebben ze geen consciëntie meer. Deze fariseeërs die hebben straks een open consciëntie als Christus zegt. Wie nou zonder zonden is. Die werpen de eerste steen en. Kijk daar gaat een die gaat weg. Hij. Is hij niet priester in het heiligdom? Hij ook al zonde? Je leest het toch soms dagelijks in de krant. Hè? Zelfs onder de priesters. Zelfs onder de voorgangeren. Zelfs in het koninklijke huis. Die ook al. Kijk, daar gaat er nog een. Daar gaat er nog één weg. Een vriend van je. Hij ook. Daar gaat weer één weg. En uiteindelijk is iedereen weggegaan. Als een bewijs. Dat ze nog een consciëntie hebben. Ik zeg het u nogmaals. Heb u ook een consciëntie? Vanavond dit woord onder u gepredikt wordt, heb je een consciëntie, zeg. Heb je nog een open consciëntie, een sprekende consciëntie? Of heb je misschien een consciëntie die spiksplinternieuw is, waarvan je moet zeggen, ik heb hem nog nooit gebruikt. Nee, net. Maar om te leren dat je consciëntie ook bestaat. En dat je ervan overtuigd bent. En Christus blijft met die vrouw alleen. En dat is een voorrecht. Als je als een schuldig mens alleen overblijft. Dat die hoop stenen die ligt er nog wel. Maar er is er niet één die een steen durft op te nemen, want. Ze zijn niet zonder zonde. Welke zonde of het dan ook wezen mag. Dan hou ik mijn stenen bij me. En dan heb ik alleen maar medelijden. En dan zeg ik zij bewaard. En ik ook bewaard en samen bewaard. Gelukkig. Als je dan rij naar het altaar mag treden. En als je dan vanavond dus mag horen, vrouw. Waar zijn je beschuldigers? Is er dan niet één die u nog beschuldigt? Ik denk dat die vrouw de oogjes niet op durft te heffen. Want de schuld was klaar. Ze hebben haar gezien. En ik zeg het nogmaals. Wat ik gelezen heb bij een voorganger die zei. Misschien hebben ze zich erover verheugd. Joh, dat kan ook nog heen. Dat ze zich verheugen. Als ze die vrouw Ik zeg het zoals die dominee het zei. Ze hebben staan loeren. En in plaats dat ze haar hebben gewaarschuwd, toen zijn ze, terwijl ze bezig waren aan het overspel, toen hebben ze ze zo in de kraag gegrepen. Ziezo, die hebben we. En zo voeren ze haar naar Christus. En hij zegt, vrouw, luister eens. Is er niet één die u beschuldigt? Waar zijn ze? Kijk, daar gaat de laatste. Is er niet één meer? En als het erop aankomt en je zit vanavond mee te luisteren, dan geloof ik dat je je steen in de zak houdt. En dat je nooit meer iets van je naaste durft te zeggen. En dat je je naaste in alle opzichten, dat je ze hoog houdt. Ook al hebben ze zich bezondigd aan welke zonde dan ook. En je komt terecht in de handen van een die mildelijk schenkt en die nooit verwijt. Daarom ben ik zo blij eigenlijk met die catechismus, weet u. Want die catechismus die spreekt niet alleen dat ik in het uiterlijk en het innerlijke van mijn leven daarin schuldig ben in het huwelijk. Daar gaat mijn catechisme zeggen bij die 109e vraag. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en diergelijke schandelijkheden, begrijp u? Verbiedt hij dan meer? Verbiedt hij dan niet meer dan echt breken? U weet het, als je gehuwd bent, dan is daar een echtpaar. En dan neem je aan dat als je de namen afleest en je vraagt of ze het menen, en ze zeggen ja, dan denk je dat het echt is, ja. Kan gebeuren, niet waar? Maar dan komt er een tijd in het leven, en soms zijn ze 25 jaren gehuwd, en dan breken ze dat echt woord. Mag je wel eens over denken? Als je het ooit overkomt, waar dan ook, was het echt? Was je ja-woord echt? Was het ja-woord echt voor God en Christus? En kijk, als het nou eens niet echt is, en je breekt het, dan doe je dus overspel. Je kunt maar twee hebben die van elkaar houden. Dat geldt voor het geestelijk leven ook. Hè. Bruidegom en een bruid. En dan geven ze elkander het ja-woord. En ze noemen elkander bij de naam bruidegom en bruid. Ik zal u in gerechtigheid ondertrouwen, ik zal u in waarheid ondertrouwen. Hij meent het echt. En hij zal die echt nooit breken in de eeuwigheid niet. Al komt er van alles tussen te liggen, hij meent het. Hij meent het echt waar. Wel, en nou van mijn kant. Ik denk zo dikwijls hoeveel overspelers zouden er dan hier in deze avond zitten. Ik denk aan het echte volk van God, daar geloof ik altijd nog in, dat er ook onder ons van die mensen zijn waar het niet schijn is, maar waar het echt van is. Ik heb het wel eens tegen u gezegd, dat het meisje tegen mij op de catechisatie zei, wil jij ook bekeerd worden? Dan zei ze, ja, net zo echt als mijn grootmoeder. Voel je het? Dat het een echt, ware bekering was en een echte, ware vereniging met Christus. Dat is nog wat anders dan dat je eerst bekeerd wordt, hoor. Als je met hem in de nicht komt, dan gaat het langs het rechthuis heen. En dan word je gekocht door de duurste prijs die er ooit voor een bruid is uitgegeven, zijn bloed. En dan een eigenbreker te worden. Als er aan Petrus gevraagd wordt, jongen, was het bij jou wel echt? En dat hij dan zegt, ik ken hem niet eens, ja? En er zijn misschien onder ons vanavond zo wel meer, ja, die in dat opzicht moet erkennen dat ze als een echtbreker openbaar komen. En dat je dan niet meer met z'n tweetjes bent, maar dat je dan met z'n drietjes wil wezen en dat gaat niet. Met de zonde gehuwd, met de wereld gehuwd en met alles wat van de wereld gehuwd is in plaats van met hem gehuwd. Er staan heel wat dingen vanavond in die catechismus, wocht je als je eraan begint het echt breken, schandelijkheden. Waar men ziel en lichaam als tempelen des Heilige Geestes, dat men die overgeeft. Ik ben niet voor niks een beetje ouder geworden. Ik heb mijn oogjes een beetje de kost gegeven en mijn oren erbij. En dan dacht ik, kijk, mijn lichaam. Ook in het huwelijk. Je lichaam is een tempel niet des vleeses. Er zijn heel wat mensen en die denken, als ik nou maar eens een keer getrouwd ben, dan ben ik tenminste van dat boeltje af. Ja, maar zo zit het niet. Want dan begint het pas. Als er dan een kind geboren is en er worden er twee geboren, moeten we toch wat aan doen. Ja, net. Moet je wat aan doen. Beetje voorbehoedsmiddelen en dergelijke. Nou, dat hebben ze in de wereld niet alleen meer, hoor. Maar om ook in dat opzicht te leren wat hier staat, tempelen des Heilige Geestes. Zuiver, heilig bewaren. Alle daden, noem maar op, ik hoef niet te beginnen, ik hoef niet te eindigen erin. Dat bewaren de Heere me voor gebaren, gedachten. En die gedachten, dat is niet vrij spel. Soms dan leg je je erop neer en dan ga je er eens over denken niet. En al doe je het dan niet inderdaad, jongen, dan doe je het. Vind je me oneerlijk vanavond, zeg. Ik dacht dat ik geprobeerd heb om je zo kuis mogelijk te benaderen. En zo eerlijk mogelijk en met mijzelf. en met jeugd en alles om te gaan. Vraag veel om ontdekkend licht. Blijf zondags morgens niet in je bed liggen. Doet nergens goed voor hij. Zoek een Heere terwijl die te vinden is. Roep hem aan terwijl die nabij is. En de goddelozen die verlaten zijn goddeloosheid. En hij bekeerde zich tot een Heere in Gods huis. Ach, de Heere mocht ook onze jeugd gedenken bewaren. Gelijk die twee ouwetjes die daar tot in de nacht bij het venster zaten. En die daar net zo lang zaten totdat de laatste binnen was. Ik hoop dat we zo de wacht voor elkander mogen houden. En dat we zo mogen waken over eigen lichaam. Wakende zijn over het lichaam van moeder, over het lichaam van onze kinderen en onze kinderen erin voorgaan. Ik weet het, vroeger dan mocht geen kind daarover praten. Ik weet niet wat beter is, maar in elk geval ze toch ook in die weg te onderwijzen, dacht. En eerlijk ook met je kroost omgaan. Maar bovenal ook eerlijk met je ziel. Want ook je ziel is een tempel des geestes. Wat zegt het huwelijksformulier? Omdat uw gebed niet verhinderd worden. Toen David in overspel stapte, toen was het afgelopen met zijn gebed. Moet je altijd maar eens onthouden. Als het gebed niet meer wil, dan schijnt er wat te haperen in je leven. Als je vrijmoedigheid mist om God te zoeken, dan dreigt er iets. Dan staat er iets op rood. De Heere gedenken ook de oudere mensen. Ook zij hebben de problemen. Bij het ouder worden, ik ga eindigen, maar goed. Die oude man die daar stond op me te wachten onder het viaduct. Ik weet niet hoe oud of die was, ik denk zo'n beetje 80. Misschien ouder. Ik ging met hem in huis zitten, we kregen een praatje en toen zei ik. Ik denk niet dat jij daar nog last van hebt, is het wel. En toen schoten de tranen over zijn wangen heen en zei, dominee, je moest eens weten. Ja, gelukkig dat ik het niet hoef te weten. He. Maar de problemen liggen bij het kleinste kind en liggen bij het oudste zondaar of zondares. En alleen een biddend leven, een wakend leven, een heilig leven, kan mij met mijn gezin bewaren, met mijn gemeente, met alle die mij lief en dierbaar zijn. En dat uit vrije gunst alleen. Amen.